Voor het eerst in jaren gaan de huren in de grote steden iets omlaag. Het onderzoek naar de ondergang van Intech dreigt stil te vallen omdat het geld voor de curatoren begint op te raken. En het Verenigd Koninkrijk onderhandelt niet alleen met de Europese Unie, maar probeert ook in de rest van de wereld handelsverdragen af te sluiten. En de logica die ze daarbij volgen is interessant. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 7 juli. Goedemorgen, Erik van Rijn.
Goedemorgen.
Wij gaan het hebben over de woningmarkt, de huurprijzen. En nou, daar is iets bijzonders aan de hand. De huren zijn in de grote steden voor het eerst echt in jaren een klein beetje omlaag gegaan.
Ja. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hè? En het leek er al een poosje op, hè, dat de huren niet meer echt heel erg stegen. En zeker in de grote steden, bijvoorbeeld in Amsterdam, zag je al een paar kwartalen dat het een beetje afvlakte, om maar zo te zeggen. En vorig kwartaal was de eerste daling bijvoorbeeld in Amsterdam een feit. Maar dat was op kwartaalbasis, dus vanaf...
Is het ook jaar op jaar nu van het eerste kwartaal naar het eerste kwartaal gedaald?
Ja, tweede kwartaal van tweede kwartaal. Ja, zeker precies. Weten.
Dan is natuurlijk de vraag, is dit iets wat je zegt, wat je suggereert, het zat er al aan te komen, dat het iets is wat structureel is. Maar ja, We hebben ook wel een bijzonder kwartaal achter de rug met gewoon een enorme wereldwijde pandemie en vervolgens een economische crisis die daaruit voortkomt.
Ja, precies.
Dus wat zien we hier?
Nou ja, dat zie je natuurlijk. Hè? Het effect van die coronacrisis op die huurmarkt. En wat er vooral is gebeurd, is dat gewoon toeristen en buitenlandse werknemers wegblijven. En je ziet precies in de steden waar veel expats actief zijn. In Amsterdam, in Den Haag, in Eindhoven. Vooral in Eindhoven, daar dalen de huren dus. En in de omliggende gemeenten in de Randstad, zoals Hilversum, Bussum, Almere bijvoorbeeld. Dat is nog over het algemeen ook plekken met veel buitenlandse werknemers gaan wonen als ze hier komen, Amstelveen. En daar zie je dat de huren nu toch aan het dalen zijn. Omdat die mensen nou eenmaal gewoon wegblijven of naar huis zijn gegaan vanwege de coronacrisis. Ja, en dan komen huizen vrij en die worden niet opgevuld. Omdat er gewoon heel veel nieuwe buitenlandse werknemers zijn die hun eigen land nu niet uitkomen. Of Nederland niet inkomen. Of dat bedrijven natuurlijk zeggen, ja, nou wacht nog maar even met hier naartoe komen. Want we hebben een beleid van thuiswerken. En ja, we starten precies. Nu nog niet met het aannemen van nieuwe mensen hier.
Nee, expats is wel het tegenovergestelde van thuiswerken, inderdaad.
Nee, ja, precies, inderdaad, ja. Ja, die mensen ontbreken gewoon. En dat merken makelaars gewoon op de markt. En in het aantal mensen dat op zoek is naar een nieuwe woning. Daardoor nemen verhuurders in die grote steden nu ook wel wat lagere huurprijs op de koop toe, om maar zo te zeggen.
Ja, gaat het eigenlijk hard omlaag of gaat het procentje eraf of zo?
Nee, het valt best wel mee. Kijk, in Eindhoven is het redelijk hard gegaan. Daar ging het in het eerste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar al met 3,5% en nu weer 1,9%. Dat is in huizenprijzentermen redelijk veel. Of in huurprijzentermen redelijk veel. In Amsterdam nu 1,4 en in Den Haag 0,5%. Dus ja, dat is allemaal vrij beperkt, hè. In Amsterdam, hè, dat is de veruit de duurste stad waar je woonde. Daar betaalde je in het eerste kwartaal nog €23,50 per vierkante meter. En nu is dat €23,09. Dus als je dat in procenten berekent, dan is het dus inderdaad 1,4% eraf. Dat valt nog mee. Ja. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe lang dit nog gaat duren. En over het algemeen, in het grotere plaatje, is dat natuurlijk wel redelijk wat.
Ja, voor de makelaar zal het uitmaken. Maar voor de huurder scheelt het natuurlijk als je van €1000 €14 minder moet betalen. Nee. Dat is niet het verschil.
Het is natuurlijk wel een kanteling van de markt, om maar zo te zeggen. Dus dat is zeker het melden waard.
Ja, de richting van de grafiek is nu in elk geval de andere kant op.
Kijk, makelaars die ik gisteren heb gesproken, die zeiden al wel tegen mij, nou, ja, we zien nu sinds een paar weken dat het, hè, nu de lockdown en dan allemaal weer versoepelingen komen. Hè, wereldwijd gaat het ook wat, althans in veel delen van de wereld, niet te enthousiast zijn, maar in veel delen van de wereld gaat het wat beter met dat coronavirus. Dus je ziet dat mensen nu toch langzamerhand weer wat meer gaan zoeken naar een huis en dat de vraag ook weer wat toeneemt. Als dat zo is, ja, dan krijg je misschien wel weer een effect dat straks de prijzen weer flink omhoog gaan. Sterker nog, dat de prijzen misschien juist enorm omhoog kunnen gaan. Omdat er in één keer een hele vloed aan mensen komt die de afgelopen maanden juist niet op zoek was geweest, maar die nu allemaal tegelijk gaan zoeken. Dus dat zou misschien zelfs nog veel hogere prijzen tot gevolg kunnen hebben. Maar ja, dan ben je natuurlijk wel mooi aan het meedenken met die makelaar, die hier natuurlijk ook wel die wil heel graag zien dat er heel veel mensen weer naar Nederland komen om een huurhuis te zoeken. Ja, en dat is natuurlijk de vraag.
Erik, dankjewel.
Graag gedaan.
Kom, laten we eens even gaan praten over...
Een oude koe.
Imtech. Joris Polman, ja, een oude koe. Bestaat al niet eens meer, toch? Dat is failliet.
Het bestaat inderdaad al een tijdje niet meer, 5 jaar. In augustus, aankomende augustus, is 5 jaar geleden dat het failliet ging.
En nu is er nieuws.
Ja, want het is natuurlijk een mega faillissement dat nog lang niet afgewikkeld is. En misschien moet ik kort even zeggen wat Imtech ook alweer was. Het was een beursgenoteerd technisch bedrijf, een installatiebedrijf. Ze maakten ook IT-systemen. En dat deden ze bijna in heel Europa. En er werkte op het hoogtepunt bijna 30.000 mensen. Miljarden omzet per jaar. Een beursparel werd het genoemd. Mm-hmm. En dat stortte dus in 2013 met veel geraas in elkaar. Omdat er fraude werd gevonden, onder andere in Polen en Duitsland. Yeah. En daarna ging het heel snel bergafwaarts. En in 2015 was het klaar.
Toen, ja, nee, het was dus niet klaar, want nou ja, het bedrijf was klaar.
Het bedrijf was klaar.
Toen kwamen de curatoren binnen.
Toen kwamen de curatoren binnen, de heren Paul Peters en Jeroen Prinsen. Die zijn begonnen met een onderzoek. Naar eigen zeggen met een lege boedel. De boedel is eigenlijk nog wat er nog aan bezit in het faillissement zit.
Ze begonnen met 0 euro.
Dat zeggen ze. En uiteindelijk hebben ze links en rechts een pot van 32 miljoen nog aan weten te leggen. Met allerlei dingen die ze nog overal vandaan hebben gehaald. En dat was eigenlijk een oorlogskas, noem ik het eventjes, populair.
Zij moeten natuurlijk betaald worden uit wat er in de boedel is, voordat het verdeeld wordt onder de schuldeisers.
Ja, zij moeten dus gaan vaststellen, wat krijgen de schuldeisers nog? Wie waren er verantwoordelijk voor het faillissement? Waar is nog geld dat we kunnen halen om terug te geven aan die schuldeisers? Dat is eigenlijk in een notendop wat deze mensen doen.
Maar dat wordt betaald vanuit wat er in het bedrijf overblijft. Als daar niks is...
Nee, nou ja, voor het goede begrip, hè, want er gaat heel veel geld dan nog in om. En dat wordt dan vervolgens wordt er toezicht op gehouden door de rechtbank. Ja. Zo zit het spel in elkaar. Wat is er nu aan de hand? Er was dus 32 miljoen. En er is eigenlijk door een stom toeval is nu duidelijk geworden dat die 32 miljoen bijna op is. Wat is er gebeurd? Ze publiceren om de zoveel tijd de faillissementverslag. Dan leggen ze keurig uit wat ze allemaal doen. Maar ze zijn op een zeker moment gestopt met het publiceren van financiële gegevens. Waarom? Zij vonden dat ze zijn inmiddels in gevecht met een hele groep bankiers en hun advocaten. Er zijn allerlei andere partijen, een gerenommeerd advocatenkantoor als De Brouw, KPMG, allemaal typische Zuidas kantoren, zijn hierbij betrokken. En dat zijn eigenlijk in dit spel, ja, hun tegenstander is misschien een beetje zwaar gezegd, maar ja, dat is in feite wel wat het is, want daar willen ze het geld gaan halen. Ze zijn gestopt met het publiceren van financiële informatie, want ze hadden het idee dat al die grote namen op de Zuidas eigenlijk bezig waren met een uitputtingsslag. We blijven maar tegen ze procederen, dan raakt het geld op en dan houden ze vanzelf op met hun gezeur, tussen aanhalingstekens.
Dat lijkt nu te gebeuren.
Want door een stom toeval is alsnog door een foutje van iemand online een compleet financieel overzicht van de boedel gepubliceerd. Dat kregen wij in handen ook daardoor. Ik ben vragen gaan stellen en het bleek eigenlijk dat van die 32 miljoen er in 5 jaar tijd ruim 25 miljoen is opgemaakt. Er zitten nog 7 miljoen in. Ze moeten eigenlijk nog beginnen met de meeste procedures die jaren gaan duren. Dus je kunt eigenlijk uitrekenen, als je ongeveer 5 miljoen per jaar steady uitgeeft, dan heb je nog een kleine 1,5 jaar en dan is het op.
Ja, dat is, en dan moet het meeste werk nog gebeuren.
En dat is eigenlijk het nieuws van vandaag. Dus ik heb de curatoren gevraagd, ja, hoe nu verder dan? Hè?
Want hoe hoort dat? Kunnen ze als het geld op is zeggen, sorry, we kunnen niet meer declareren, we stoppen ermee?
Ja, dan valt het dus stil. Hè? En dan
geven ze de opdracht terug. En dan zegt de rechtbank, weten we niet.
Nee, dan is de opdracht gewoon voorbij. Dan is er geen geld meer. Ook zelfs als er een nieuwe curator zou worden aangewezen, die heeft dan niks meer. En het is een zeer complex en zeer groot faillissement. Dus het is heel begrijpelijk dat ze heel veel onderzoek kunnen doen zijn. Dat ze willen gewoon weten, waar kunnen we geld halen. Nou, allemaal heel duidelijk. Maar als dat op is, Dan houdt het letterlijk op. En dan kunnen die schuldeisers... Want die volgens de curatoren hebben die nog recht op 1,5 miljard. Mind you, dat is kattenpis. Daar kunnen ze dan sowieso naar fluiten. Hè? Want het is maar de vraag of ze dat allemaal terugkrijgen.
Ja, precies. Ja, die 1,5 miljard die zou bij de Stiebank en al die Zuidas clubs vandaan moeten komen.
Ja,
dus die zitten moedwillig te traineren zodat het... Zodat het misgaat voordat het afgelopen is.
Dus er was wel enig gegniffel de afgelopen weken te horen. Toen door dat foutje ineens die voor de curatoren strategisch belangrijke informatie... over dat potje met geld ter beschikking was. Ze hadden er eerst keurig in een verslag van gezegd... een jaar geleden, we stoppen met het publiceren van die gegevens. En bam, daar lag het ineens op straat.
Ja. Ik vind trouwens, ik snap wel dat het heel veel werk is... als je een groot bedrijf aan het onderzoeken bent... maar 32 miljoen aan het uitzoeken van schulden. Dat is ook al veel geld.
Ja, daar wordt ook wel... je ziet er wel de reacties online ook op het artikel... Dat mensen dat veel geld vinden. Dat is ook zo. Maar het is sowieso een duizelingwekkend faillissement... met gigantische getallen. Alle hoofdrolspelers die erbij betrokken zijn... zijn ook allemaal uit de Champions League van de financiële wereld. En de curatoren hebben voor een bepaalde strategie gekozen. Van ze willen eigenlijk door middel van onderzoek... maar ook bijvoorbeeld door... ze voeren allerlei procedures, tuchtzaken eigenlijk... tegen de accountant, KPMG... tegen de belangrijkste adviseur... namelijk het advocatenkantoor De Brouw. En ze willen eigenlijk door middel van die procedures... eerst allerlei uitspraken verzamelen... van dat die adviseurs en die accountants het niet goed hebben gedaan. Want waarom is dat belangrijk? De betrokken bestuurders, commissarissen en zo... die verschuilen zich eigenlijk telkens achter die accountant... telkens achter die advocaten. Zeggen, ja, we hadden de beste accountant, we hadden de beste advocaten.
Die zeiden dat ze dat moesten doen. Ja.
Zeiden, dus wat kun je ons verwijten?
Ja,
nou, als je daar gaten in kan schieten...
Ja.
Dan kun je vervolgens ook tegen die commissarissen en tegen die bestuurders zeggen... ja, maar jullie hebben... wel heel makkelijk ervan afgemaakt, kan ik even vangen. En de big catch zit uiteindelijk in het verhaal van de banken en de financiers. Dat waren er bij Imtech maar liefst 40. Die hadden op een gegeven moment, in aanloop naar het faillissement... hebben die een aantal zekerheden gesteld met een waarde van een kleine miljard... Daarvan is de theorie van de curatoren te zeggen... zij zagen dat faillissement aankomen. Ze hebben gauw voor hunzelf de belangrijkste en de lekkerste hapjes... hebben ze veiliggesteld.
Bijna voorkennis, als je het zo beschrijft.
Polyaneus heet dat met een mooie term. Nou, die banken zeggen ze allemaal onzin en zo. En dat see you in court, daar komt het eigenlijk op neer. Maar daar komt dus het grote... daar moet uiteindelijk het grote geld vandaan komen. Alleen, dat is een hele ingewikkelde en moeilijk bewijsbare stelling. En daar vandaar dat het onderzoek zo lang duurt.
En dan moet nog even binnen 1,5 jaar afgerond. Worden nu.
Het aardige is, die curatoren zien dit natuurlijk aankomen en die zijn nu bezig om wat dan heet procesfinanciering te krijgen. Er zijn partijen in de internationale financiële wereld die zijn bereid om geld te stoppen in dit type onderzoek. Die zeggen dan, hier heb jij een x-bedrag.
Ik verwacht dat het goed afloopt.
Ik heb gezien wat je aan het doen bent. De verwachting is toch wel, en dat vinden wij aannemelijk, dat je bedrag Y gaat realiseren. Als wij daarvan 30% krijgen, dan bijvoorbeeld. Hè, dit is een vorm, er zijn meer vormen, maar dit is een vorm die je dan hoort.
En dat zou nog kunnen?
Dat zou kunnen. En daarvan hebben we ben ik toch gaan denken van... Hoe is dat nou iets wat bijzonder is? Wat moeten we daarvan vinden? Ik heb Rutger Schimmelpenninck gebeld. Dat is een van 's lands beste en meest vooraanstaande curatoren. Bekend van DSB, Fokker en nog zo wat van die grote faillissementen. En die zei, ja, ik ben wel bekend met het fenomeen van de procesfinanciering... maar niet bij faillissementen. En daar zit echt wel een risico aan, want... het is al zo ingewikkeld. En dan kom je ook nog op een gegeven moment... dat je op je schouder zo'n financier hebt zitten... die ook wat
ook weer
te
zijn
zeggen.
Eigen belangen natuurlijk heeft. Ja.
En kun jij dan nog wel... die banken komen met een compromisvoorstel... die willen schikken. En dan kijkt die financier mee en zegt... nou, ik vind het toch niet genoeg. Terwijl je als curator misschien... zonder als je dat allemaal niet hebt... onafhankelijk helemaal bent... zou zeggen, nou, dat vind ik eigenlijk wel een mooi bedrag. Daar kun je op papier mee te maken krijgen. En dat is een risico. Dit is ook nog lang niet klaar. Hè? En dit is weer een stapje in dit hele verhaal. Wat dus nog jaren gaat duren, is de verwachting.
Of is het bluff? Want dat kan ook nog, hè, dat ze zeggen van de curatoren. Dat die zeggen, nou, we hebben nog anderhalf jaar. Maar we zijn in gesprek over veel meer geld. Banken,
ik denk niet dat het bluff is.
Nee?
Nee, ik denk niet dat het bluff is. Maar het is wel interessant om te zien. Als dit concreet wordt, dan zullen ze bijvoorbeeld weer terug moeten naar de rechtbank. En die toetst eigenlijk hun stappen. Dat doen ze ook in het belang van het openbare proces. En voor die schuldeisers. Die moeten hier wel mee instemmen. Ja, dus die krijgen dan straks de bijzonderheden te zien. Van wat voor afspraak heb je nou gemaakt met die financiers? En dan kan zo'n rechter misschien wel gaan zeggen. Nou ja, ik vind dit toch wel te commercieel.
Te duur. Ja, precies.
Maar misschien vindt hij het fantastisch. Dat zou dan een noviteit kunnen zijn. En dan hebben we toch weer geschiedenis geschreven met dit dossier.
Zo eindigen we alle drie gesprekken vandaag. Die hebben iets van een cliffhanger aan het eind. Onduidelijk waar het in de toekomst naartoe gaat. Dat vind ik mooi dat er een lijn zit in deze aflevering.
We'll be back.
Precies, tot snel weer. Misschien wil je reageren. Klachten, opmerkingen, suggesties, aanmoedigingen? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En ik dacht, vandaag is misschien wel de dag voor een eervolle vermelding van Lodewijk. Want Lodewijk stuurt bijna elke dag een mailtje met opmerkingen en aantekeningen over wat hij gehoord heeft in de podcast. En vaak ook vragen daar weer bij. Nou hoef je niet elke dag te mailen, dus één mailtje, dat mag ook. En het adres dus nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En kijk even bij de show notes die je vindt op bnr.nl/nieuwsroom. En wat heerlijk om het weer eens over de Brexit te hebben, Joost.
Ja, ik vind het wel lekker dat het weer...
Het begint weer een beetje, hè? Het komt weer terug.
Ja, precies.
Ja. En ja, het klinkt een beetje gek, maar ik heb het toch een beetje gemist.
Ja, nou ja, het is een vrij interessant circus. Circus klinkt wat negatief, maar ja, het is
en toch is het
fascinerend
dat, ja,
wat er gebeurt. En het was even aan de aandacht ontsnapt door corona, maar het is wel weer leuk om het te kunnen volgen. Het is ook een iets lichter onderwerp dan corona. Ik bedoel, corona is gewoon een volksgezondheidscrisis. En dat is hoe dan ook extreem vervelend om het over te hebben. En Brexit is meer een soort van meningsverschil. Nou, daar kunnen we dan nog wel wat aandacht aan besteden.
Nou, het zal toch maar 5, misschien 8% van de economie schelen die ineens Engeland achteruit kachelt.
Daar dat heb je gelijk in. En dat gaan mensen natuurlijk, sommige mensen ook merken in hun gezondheid.
Ja, precies. Maar laat ik in ieder geval nog even zeggen dat jij Joost Dobber bent, correspondent in Engeland, maar nu even in Nederland, voor een speciale reden nog? Of,
Nu even in Nederland, ja, mijn broer ging promoveren. Dus
goede reden.
Goede reden om weer eens naar Nederland te komen.
Gefeliciteerd. Moet je nou eigenlijk in Engeland straks in quarantaine als je teruggaat?
Dat ligt eraan wanneer ik terugga. Mijn oorspronkelijk was het plan om morgen terug te gaan. Maar ik heb toch maar mijn ticket omgeboekt, want als ik vrijdag terugga, dan hoef ik niet in quarantaine.
Oh, dus dat is echt
een makkelijke keuze.
Laten wij het hebben over de fase na de Brexit. Want we hadden het al heel even over dat we de Brexit allebei een beetje misten. De Britten zijn inmiddels begonnen met wat ze Global Britain noemen. Wat een prachtige slagzin is voor waar ze heen willen. Je hebt een analyse gemaakt van wat dat nou eigenlijk is. Er zitten twee hele mooie beeldspraken in het artikel wat je gemaakt hebt. De ene is dat die onderhandelingen over handelsverdragen met alle grote landen in de wereld die ze nu ineens moeten gaan doen, dat een soort, als een beginnende bokser tegenover een zwaargewichtkampioen is. Die komt straks vast terug. En de andere, daar wil ik mee beginnen, dat is dat de Britten eigenlijk bezig zijn met een boodschappenlijstje af te werken. Wat staat er allemaal op het boodschappenlijstje?
Het boodschappenlijstje is een soort van... Een nice to have. Wat is allemaal mogelijk om te gaan doen zodra de Britten los zijn van de Europese Unie? En dat zijn dingen als de grote belangrijke prijs was natuurlijk altijd al een handelsverdrag met de Verenigde Staten. Maar ook bijvoorbeeld Australië. Er is een soort van vreemde fascinatie met Australië bij de huidige regering. Want het is een land dat ongeveer even groot is als Groot-Brittannië of als het Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen. Het is een land wat populair is bij de bevolking. Dus het wordt voortdurend gebruikt als voorbeeld van waar een land waar de Britten dan de banden mee kunnen aanhalen. En zelfs, misschien hebben we het daar zelfs wel een keer over gehad, maar de regering wil niet echt meer van no deal spreken als ze er met de Europese Unie dit jaar niet uitkomen. Maar dat noemen ze dan het Australië-model. En dat betekent niet meer of niet minder dan dat ze geen deal hebben. Want de Europese Unie heeft helemaal geen handelsverdrag met Australië.
Ja, nou ligt Australië ook een ongelooflijk eind weg vanaf Europa.
Precies.
Er is een reden dat we daar niet meteen een deal mee moesten sluiten. Dus het voelt toch een beetje anders. Als je de deur met de buren dichtgooit en dan zegt... ja, maar aan het eind van de straat wonen ook nog mensen...
Klopt. Dat is het fascinerende van wat er nu gebeurt. Als je kijkt naar... Want mijn plan was om te bekijken... De Britten hebben nu hun handelsgesprekken opgestart met de voornaamste partners. Waar ze de vijf namen die bovenaan het boodschappenlijstje stonden. Dat zijn Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Japan... En de Europese Unie dan ook. Maar daar gaat het al eindeloos over, dus daar weten we al van alles over. En ik dacht, laten we dan eens bekijken van wat is nou eigenlijk het plan? En als je bekijkt naar wat ze daarover zeggen, dan klinkt het plan best aardig. Namelijk, we gaan ons wat meer loskoppelen van Europa. Dat gebied wat eigenlijk een beetje economisch traag groeit. En we gaan aanhaken bij... de delen van de wereld die wel dynamisch zijn, die wel snel groeien. Dus dan hebben ze het eigenlijk vooral over Azië.
En dat is, dat is het plan wat nu er blijkt te zijn, hè? Dat is iets wat langzaam aan het groeien is.
Ja, dit is het narratief dat nu inderdaad gegeven wordt. Ja, het moeilijke van Brexit is... er is niet één verklaring voor de Brexit... of één reden waarom Brexit een goed idee is. Dat is voor die helft van de Britten die ervoor gestemd hebben. Die hebben allemaal zo hun eigen redenen. En je zal zelf ook nog wel weten dat tijdens de referendumcampagne... dat het vooral draaide om immigratie. Dat thema is nu een beetje gaan liggen. Maar nu wordt er dus een soort van... door de prominente Brexiteers in de huidige regering... wordt die mogelijkheden om het ruime sop te kiezen... en de rest van de wereld lekker te gaan handelen met de rest van de wereld... wordt als... hele voorname reden gepresenteerd waarom die Brexit zo'n goed idee was.
Het lijkt me ook een noodzaak. Want met Europa gaan de onderhandelingen niet per se heel erg goed... is mijn indruk vanaf een afstandje. Met Amerika onderhandelen is sowieso heel ingewikkeld. Dat vindt zelfs China ingewikkeld op het ogenblik. Dus dan ga je de andere landen proberen vriendschappen mee te sluiten...
Ja, exact. En ze hebben natuurlijk wel wat landen waar ze historische banden mee hebben. Dus ik wilde even kijken van wat is dan precies de strategie? En als je dan kijkt naar wat er gehaald kan worden... De Britse regering heeft netjes allemaal analyses gemaakt... van wat er te halen is in de verschillende handelsdeals. En er is een al oude analyse van wat de Brexit kost. Het verliezen aan toegang tot de Europese interne markt kost 5-8% van het BBP de komende 15 jaar. Dat was een analyse die de regering van Theresa May heeft gemaakt. De huidige regering verwerpt hem nu overigens. Dat is nog wel belangrijk om erbij te zeggen. Al is mij niet helemaal duidelijk waarom. Maar misschien is het feit dat die cijfers niet goed uitkomen een van de redenen. Want als je kijkt naar wat de andere handelsdeals dan kunnen opbrengen... Nou, de Verenigde Staten is natuurlijk de grote prijs... Is het na de EU de grootste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. Maar waar het verlies van toegang tot de EU 5% aan economische groei kost... levert het Verenigde Staten maar 0,2% op in het gunstige geval.
Oh, dat is echt een heel slechte deal. Je levert minstens 5% in en je krijgt misschien wel 0,2% terug.
Ja, exact. Nou ja, daar zie je dat handel... Ja, in handel maakt gewoon de afstand uit. En het feit is dat het Verenigd Koninkrijk erg dicht bij Europa ligt. En niet echt heel erg dicht bij waar dan ook de rest van de wereld.
Ja, moet nu ineens denken aan een Monty Python sketch. Waarbij je op een gegeven moment een eiland... en dat zou dat best eens Verenigd Koninkrijk kunnen zijn. De zeilen hijst en de oceaan oversteekt. Als eiland. Waardoor dus, dan zouden deze problemen opgelost worden. Dan zou de handel met Amerika meteen anders worden. Maar dat is echt. Ja. Dit is wel een goede reden om die 5-8% negatief om die van tafel te halen. Als de winst zoveel lager is dan de opbrengst.
Ja, het punt is dus eigenlijk dat je er niet met een economische blik naar die Brexit moet kijken. Want het is gewoon niet rationeel. Maar je kan wel zeggen dat, de keuze om Europa uit te gaan is nu eenmaal gemaakt. Daar kunnen we niks meer aan veranderen. Nou, wat moet je dan doen om nog relevant te blijven in de wereld? En dan is het niet zo heel erg gek om wel te proberen de banden aan te halen met de Verenigde Staten, met Australië, met Nieuw-Zeeland, met Japan. En dat is dus ook wat we aan het proberen zijn. En er is een handelszone die is nog een beetje in oprichting, want hij is heel erg nieuw in Azië. Die heet CPTPP. En ik weet niet of je nog weet, maar onder president Obama hebben de Amerikanen geprobeerd om de Trans-Pacific Partnership op te richten.
Ja, dat is de TPP. Van, waar staat die CP dan nog voor? Ja.
En de C en de P die staan voor Comprehensive and Progressive. En het is eigenlijk, Obama had die handelsdeal of die handelszone die een beetje tegen, als regionaal tegenwicht tegen China in Azië gold, had hij opgezet. Trump werd president, die zei, ik moet dat niet. Die heeft zich eruit teruggetrokken. En toen heeft Japan gezegd van, oké, zonder die Amerikanen kunnen we er misschien alsnog wel wat van maken.
Ja, we waren net zo leuk bezig.
Precies. En dat heet nu CPTPP. En die bestaat inmiddels. En daar willen de Britten dus graag bij.
Daar willen ze bij toetreden. En dat levert dat wel iets op. Want dat is nog steeds wel de andere kant van de wereld. Het is misschien wel het sterkst groeiende stuk van de economie in de wereld. Nou ja, dat is, in ieder geval, daar beweegt heel veel. Maar het is wel ook ver weg, net als Nieuw-Zeeland en net als Amerika.
Ja, en daar sla je de spijker op de kop. Het klinkt wel best wel goed om je om aan te haken bij Singapore en Mexico en Canada zitten erin. Maar het zijn nog steeds landen die erg ver weg zijn. En die economisch op het moment in ieder geval niet heel erg relevant zijn voor het Verenigd Koninkrijk. Ik zou je graag een percentage willen noemen zoals we net deden bij de Verenigde Staten, maar die analyses zijn nog niet gemaakt.
Kan het zijn dat dit een soort oefenboxwedstrijdje is? Want we begonnen natuurlijk met die andere beeldspraak ook. Dat ze zeggen, ja, dit is ook helemaal niet belangrijk of we Nieuw-Zeeland of we daar een goede deal mee hebben. Of dat CPTPP, of dat überhaupt tot iets komt. Want we hebben daar toch helemaal niet zoveel handel mee. Als het misgaat, de onderhandelingen, nou, dan hebben we daar geoefend en geleerd. En dan gaat het daarna met Europa en met Amerika misschien wel beter.
Dat is... Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nieuw-Zeeland, de analyse daarvan is, het effect is hoe dan ook nihil. Als je het heel erg goed doet, dan over 15 jaar levert het 0,01% extra economische
dat
groei.
Dat is nog weer verder, achter de komma.
Doe je het niet zo goed, dan kan het zelfs 0,01% kosten. Dus ja, het is eigenlijk de moeite niet waard. Maar er is natuurlijk één goede reden om het wel te doen. En dat is, aangezien het toch economisch irrelevant is, is het een goed oefenpotje. En Nieuw-Zeeland is ook CPTPP-lid. Dus het is sowieso de moeite waard om daar een beetje de banden mee aan te halen. Dus je zou kunnen zeggen, Australië en Nieuw-Zeeland, je kan lekker oefenen. En als je het verpest, dan who cares? Want economisch maakt het toch niet uit.
Prima boksbal ergens in de hoek.
En dan komen we bij de bokser. Want ik sprak dus iemand en ik vroeg van, oké, wat is dan, wat vind je dan van de volgorde waarop ze het gedaan hebben? En nou ja, toen hadden we het over dat Australië en Nieuw-Zeeland kon je prima mee oefenen. Maar hij zei, wat minder logisch is, is dat ze nu ook meteen al met de Amerikanen zijn gaan praten. Want de Amerikanen zijn doorgewinterde handelsonderhandelaars. En het Verenigd Koninkrijk heeft natuurlijk 40 jaar lekker onder de bescherming van de EU geleefd. Dus die hadden helemaal geen eigen handelsbeleid. Dus heel erg onervaren stapt het Verenigd Koninkrijk nu als een beginnende bokser de ring in met de Verenigde Staten. Wat een soort van, hij gebruikte de analogie van de Britse zwaargewichtkampioen Anthony Joshua.
Hierover schat je mijn kennis van de Britse bokswereld, hoor.
Is een sterke man.
Dat geloof ik meteen, ja, precies. Ja, en Europa natuurlijk, want daar moet toch ook nog steeds mee gepraat worden? Of is dat, is Europa misschien wel zo belangrijk dat onze deal pas na de VS rond mag komen?
Ik denk het niet, ja. Nee. Met Europa willen ze dat de deal er 31 oktober ligt. Want dan kan hij nog geratificeerd worden en dan kan hij in werking getreden zijn op 1 januari, wat de datum is dat de huidige transitieperiode afloopt. De grote vraag is of het lukt. In deze maand is de maand waarin er intensieve gesprekken worden gevoerd. De onderhandelaars uit Londen en Brussel zitten nu iedere week bij elkaar. En ja, de hoop is dat dat
weer,
een beetje in een fysiek weer inderdaad. Niet meer via videolink. Dus,
dat is beter.
Nou ja, de hoop is dat er nu dan eindelijk een beetje een doorbraak bereikt kan worden. En ja, de tijd zal het leren, want de tijd begint te dringen. De Verenigde Staten gaan natuurlijk ook in een verkiezingscampagne. Dus ik denk dat er zo rond november kan je ook geen handelsdeal meer met de Amerikanen sluiten. Ik denk dat dat moet wel volgend jaar worden. Dus ze zullen Europa wel eerst proberen te doen, denk ik.
Joost, dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem voor vandaag. Tot morgen.